Goedemorgen, geliefden. Mijn zoon was 16 en mijn jongste zoon 14 en die gingen 10 jaar terug naar Brazilië voor een project. En dus ik ging zaterdag met het vliegtuig naar het vliegveld en ik bracht, er ging een heel team naartoe, jongeren. Ze waren piepjong, vond het heel eng. En de zondag daarna, dus de zaterdag bracht ik mijn zoons naar Brazilië en de zondag daarna stond ik hier voor het eerst. Dat is 10 jaar, dat is hard gegaan. Dat vind ik bijzonder. Dat raakt me dan ook wel. En ik ben jullie een beetje gaan leren kennen als het ware. Het is een beetje thuiskomen voor me om hier dan weer voor te mogen gaan. Dank u wel dat u dat aandurft, vind ik. Ik werd van de week benaderd dat jullie als gemeente een aantal projecten steunen. En dat een van die projecten was weggevallen. En dat er sprake was van een binnenlands project om dat in de collecteroosters op te nemen. En toevallig had ik een sponsorverzoek, denk ik, een paar maanden terug ingeleverd bij een aantal kerken waarvan ik dacht van nou, ik wil ze gewoon uitdagen. Het werk wat ik doe, dat is, wij leven van giften. Mijn vrouw werkt er wel graag bij, omdat ze dat gewoon heel graag doet, maar het grootste deel is gewoon inkomsten uit giften. Dus ik had zoiets van nou, het mooi moment om ook te sturen, een verzoek. En vervolgens heeft dat dus geresulteerd dat ik een van de reeks, in een keuzereeks val, waar jullie als gemeente mogen stemmen over welk binnenlands doel jullie gaan ondersteunen. Ik geloof dat ik het goed zo zeg, Jaco.
Ja.
Dus ik mag heel even praten over mijn werk. Nou doe ik dat heel graag, want ik ben toch wel geraakt door wat ik mag doen. Het begint ergens half jaren 90 dat mijn vrouw thuis kwam met de mededeling van joh, Agape, en dat vond ik een hele stoffige organisatie, vooral een club waar ik niet bij wilde horen, die geven de grote opdrachtschool, misschien zijn er onder u die dat kennen, persoonlijkheidsvorming ten behoeve van gemeenteopbouw. Nu was mijn carrière nogal bizar gegaan, want ik ben als grondwerker begonnen, kabelmonteur. Ik had geen diploma's, ik had eigenlijk niks. En ergens vlak na mijn trouwen ontdekte ik dat leren leuk was. Dus ik ben echt werkelijk voor elk soort diploma wat ik maar kon halen, ben ik gaan halen. Dus examen doen in je geloof, dat vond ik ook leuk. Ik wilde gediplomeerd christen worden. Vond ik mooi. Het is examen doen. Gewoon, dat heeft mij zo geraakt. Dus ik deed, eerst ging Mieke dan een jaar, grote opdrachtschool. We hadden toen al 3 jonge kinderen, dus dat was om de beurt. Het jaar daarna, 95, ben ik toen de grote opdrachtschool gaan doen. Vervolgens hebben ze mij uitgedaagd om de sprekerstraining te doen. Nou, dat heb ik geprobeerd en die heb ik ingeleverd. Van ik kan helemaal niet in het openbaar spreken, dat vind ik ook helemaal niet leuk. Nou, het resultaat is toch wel anders. En vervolgens deed ik de vervolgopleiding, dat zijn ook wel met hbo-certificaten, de Agape leiderschapstraining. En toen werd ik geraakt. Ik was toen betrokken binnen de energiebedrijf bij een groot project, een joint venture met een Duits bedrijf. Dus ik was inmiddels niet meer de grondwerker. Maar ik was werkgroepvoorzitter van een heel groot stuk softwarepakket voor een energiebedrijf. En ik was voor de jaar, millenniumwisseling was ik klaar. Toen ben ik accountmanager geworden bij de Nuon. Dus ik moest gewoon echt grote contracten proberen af te sluiten. Miljoenen contracten. En ik vond dat zo raar. Ik had het idee dat mijn schep nog achter in de zaal stond. En ik stond allemaal titels. Allemaal mensen die allemaal probeerden de goedkoopste te zijn. Namens allerlei grote energiebedrijven, internationaal. En ik moest opdrachten binnenhalen. Dat ging er bij mij niet in. En toen dacht ik van het zou zomaar kunnen zijn dat God roept. En we hebben ons werk neergelegd. Ik ben thuisgekomen en zei, Miek, we gaan. We gaan. Dus ik heb alles neergelegd. een leuke portemonnee meegekregen bij de Nuon. Dat is sowieso een heel bijzonder verhaal hoe dat gegaan is. Maar sinds 2001 ben ik fulltime aan staf gegaan bij AKP. Eerst met toerusting en training. En vervolgens ben ik bij Student Life terechtgekomen. Ik heb ruim 10 jaar nu geëvangeliseerd op de universiteit. Ik heb 5000 gespreksverslagen verslagen. Ik heb een beeld van de ontwikkeling binnen jonge mensen, hoe een gesprek over God uitgroeit tot interesse over God. We hebben talloze jongeren tot geloof zien komen. Ik heb er mogen dopen. Ik heb er zelfs een huwelijk mogen inzegenen. Ik ben zo geraakt van hoe jongeren openstaan om eens gewoon een open en eerlijk geloofsgesprek te voeren. Dennis is mijn grootste voorbeeld. Dat is vorig jaar in november. Ik heb het hier misschien wel eens verteld. Dennis, die filosofie derdejaars. En God is het meest vreemde concept wat de wereld kent. Dus dat vond hij zo bizar dat ik ben met hem in gesprek gekomen. En met een vragenlijst, de laatste vraag. Stel nou dat God bestaat, wat zou je hem vragen? En hij reageerde, nou dan zou ik toch wel willen weten waarom hij al die oorlogen toeliet. En vervolgens zei ik van, joh, maar in jouw beleving bestaat God niet. Wie geeft je de schuld? Ja, zei hij, de mens. Ik zei, dat is lekker. Zodra God om de hoek komt kijken, krijgt hij de schuld van wat wij elkaar aandoen dus. Oh ja, had hij gezegd, oh ja. En zei, joh, maar Dennis, als jij nou God zou mogen adviseren, wat zou je hem dan advies meegeven om dit op te lossen? En dat kwam er niet uit. En vertelde toen uiteindelijk van, nou, ik zou hem adviseren om genadig te zijn. Mooi, hè? Ik had het niet van tevoren bedacht, maar hij overviel mij ook. Maar plotseling zei ik meteen erop van, joh, ik heb nog zo'n vragenlijst, vind je het leuk? Hij zei nu, nee, volgende week. En ik bad, ga jij maar eens even goed wakker liggen vannacht. En de week daarna had ik een ander soort vragenlijst, laatste vraag. Hoe zou je willen dat God is? Wat voor karaktereigenschappen zou je hem toe willen bedenken? Dat begon hij van, joh, ik wil nog even terugkomen op vorige week. Hij zei, ik heb wel wakker gelegen van mijn antwoord. Dat vind ik leuk. Maar ik zie, joh, nou, hoezo dan? Hij zei, joh, genade alleen is niet genoeg. Nou ja, oké. Wat heb je dan nog meer voor eigenschappen? Nou, hij zei van, er moet toch ook iets van rechtvaardiging plaatsvinden? En Dennis zei, jij citeert hier de Bijbel, hè? Dat snap je wel. Nou, hij trok wit weg. Johannes 1, tweede deel van het eerste hoofdstuk. Jezus kwam naar de aarde vol genade en waarheid. Dat heeft mij zo geraakt, zo geraakt. In diezelfde week hebben wij in de gemeente waar ik zelf, dat is de gemeente bij ons in de wijk, die zijn we gestart. Dat is ook onder andere een van mijn delen van mijn bediening. Zijn wij dat boek van Dr. Henry Cloud gaan bestuderen. 4 stappen naar een sterke identiteit. Hoofdstuk 1, genade en waarheid. Dat is een goddelijke uitvinding, die twee, die combinatie. Want wij hebben of-of. En het overlappende deel binnen de genade en de waarheid, dat is de liefde. Want wij kunnen niet uit de voeten met de genade alleen. Want als je alleen maar genade op genade doet, dan krijg je losbandigheid. Oh, genade, oh, genade. Maar alleen waarheid, dan krijg je letterknechterij. Dan slaan we elkaar een bijbeltekst om de oren. En die combinatie, dat is goddelijke uitvinding. Dus zorg dat de genade hier zit en de waarheid daar, niet andersom. Maar je moet niet met de waarheid verstandelijk omgaan. Je moet je durven verwonderen daarover. Dat heeft mij enorm begeisterd, zoals de Duitsers dat zouden zeggen. Dat is eigenlijk gewoon het hoogtepunt geweest in mijn carrière. Ik heb een gegeven moment gedacht van, ik stop met studentenwerk. En ik wil alles wat ik die 10 jaar heb ervaren omzetten in een cursus. Ik heb de cursus Aanstekelijk Christen uit het stof gehaald. En ik heb met toestemming van mijn superieure heb ik hem herschreven. Nou, nu, met alle ervaring die ik al die jaren heb opgedaan. En mijn bediening voor de komende jaren is dat ik kerken en gemeentes van dienst wil zijn met een concept. Aanstekelijk Christen, u kent hem misschien wel. Dat is een oudere opleiding, een oudere cursus. Met pakketten, een pakket als gemeente waarin je kan zeggen, nou, hoe kunnen wij als gemeente relevant zijn in de wijk? Hier, dit. Met u. En als u denkt van, ik kan het niet, dat is niet waar. Er zijn bijbelteksten die u gewoon kunnen bemoedigen. Kijk, als u de kerk uitloopt met zo'n gezicht, dan evangeliseert u ook. De boodschap komt echt over. Dus mensen kijken naar ons. En dat is best interessant om daarover na te denken. Nou, daar wil ik 7 avonden aan wijden, aan kerken. Ik heb er een aantal, ik zit eigenlijk tot eind 2018 al vol. Waarbij ik met kerken een totaal project, een totaal pakket wil neerleggen van als wij dan kerk zijn, dan willen we ook relevant zijn voor Henk en Ingrid. Dat is een mooi hoofdstuk. Hoe vertel ik het Henk en Ingrid? Die vind ik leuk. Dus ik ben Geert Wilders eeuwig dankbaar dat hij die twee namen genoemd heeft. Die moeten het toch ook begrijpen? Bij mij in de wijk ook. Ik in het buurthuis, ik zat vrijdag met een moslim. En ik zeg tegen hem, ik sprak Allah vanmorgen nog. Je moet de groeten van hem hebben. Nou, die man was verbijsterd. Spraak jij met Allah? Nou ja, ik noem hem God, maar dat is dan even terzijde. Maar je moet echt de groeten van hem hebben. Hij ziet het zitten. Hij zegt, maar hoe kan dat dan? Hoe kan je nou met hem praten? Weet jij, zeg ik tegen hem, dat de 100ste naam van Allah geheim is? Ja. Ik weet zijn naam. Ja, hij zei, ik ook. Dan ga je ze tegenover elkaar zeggen, wie gaat het verklappen? Ik zeg, weet je, 100ste naam is vader. Ja, hij zegt, die is vader. Dan heeft hij toch ook kinderen? En een vader wil toch praten met zijn kinderen? Ik zeg, daarom, dus je moet de groeten met hem. Maar hoe versta jij zijn stem dan? Nou ja, en hij was helemaal. Ik geef computerles daar in het buurthuis. Kun je daar, dat gaat helemaal niet meer over computers. Maar ineens denk ik van ja, Ruud van Delft, de kabelmonteur, hoogspanning en grondwerker. Het is helemaal niet zo moeilijk om te evangeliseren. Het vergt van ons een denkwijze. Als ik dat nou kan omzetten in hapklare brokken, dat mensen op zijn minst grofzindelijk nieuwsgierig worden gemaakt om het evangelie uit te leggen aan Henk en Ingrid. Dat is mijn bediening. We zijn een gemeente gestart. We hebben een jongerencafé gehad. Dat is inmiddels wat stil komen te liggen. We zijn jeugdkerk. Ik wil overal proberen ergens toch wel de initiator te zijn. Afgelopen woensdag ben ik met de licentiehouders van de cursus Aanstekelijk Christen om de tafel gaan zitten. We hebben een fles champagne opengetrokken. En we hebben het gevierd dat het klaar is. Ik mag vervolgens de sprekerstraining ontwikkelen om ook mensen op het zadel te zetten om deze les te geven. En dat is toch ook wel heel grappig. Jan is dat. Jan Baan, misschien kent u hem wel, Jan Baan. Een leuke man. Hij is ook boer. En ik, na de champagne zei hij, vind je het leuk om de boerderij even te bekijken? Nou, is goed. En we gaan daar, we staan er op zijn land. En hij zei, zie je die snelweg daar? Dat was een heel eind. Tot daar rijdt mijn land. Wauw. Wat moet je dan allemaal doen, Jan? Nou ja, goed, het hek verplaatsen. Ik moet bloten. Bloten? Dat is wat koeien niet eten. Dat moet ik wegmaaien, zeg maar. Dus dat noemen ze dan, dat soort woorden hebben ze allemaal. Dus hij legde me helemaal uit van wat hij doet. En tot slot, kom even in de stal kijken. En daar stond Herman. En dat heeft zoveel indruk op me gemaakt, dat mailtje. En ik wil het even voorlezen. Dat gaat even buiten mijn bediening om, maar ik vind het toch leuk om jullie te betrekken. Herman, noem ik het. Het was een minuut, meer niet. De erfenis van je vader beschouwen en jou in je habitat te zien lopen was een bijzondere ervaring voor me. Uitkijken naar de snelweg in de verte en vervolgens te horen dat het de grond is die jij mag bewerken. Wauw, hoeveel koeien ook alweer? Bloten? Hekken verplaatsen? En dat 1/2 uur per dag? Het is net alsof ik met een profeet te maken heb. Je mompelde nog dat je vrouwenarmen hebt. Huh? Vrouwenarmen? Verstond ik dat goed? Ik weet het niet. Ik reed naar huis met een voldaan gevoel en was blij met de gebeurtenissen. Het kat-en-muisspel is voorbij, de AC is klaar en de volgende stap zit eraan te komen. Ik kan niet wachten. Toch? Het mooiste wat mij begeisterd heeft, zit niet in hetgeen ik zojuist beschrijf. Het is de aanblik van de stier. Zijn spieren, zijn lange lijf en zijn korte nek zijn bekleding met spieren en zo lijkt geen grammetje vet. Zijn testicles, zijn imponerend gedrag, net zo goed naar jou toe, maar zeker naar mij. Ik voelde me beïnvloed, alsof hij mij wilde zeggen, jij gaat geen millimeter dichterbij komen. Wat een kracht en wat een testosteron, zag ik. In mijn beleving vertelde hij mij emotieloos dat hij volgende week aan de beurt is. Dus volgende week in 9 kratten weer terug in de vriezer. Ja, dan durf ik wel mijn tanden in hem te zetten. De loeder. Ik voelde mij geïmponeerd. Ook in mij wordt dan de stier wakker. en voel competitie opwellen. Ik wil winnen. Ik kan niet bang zijn en ik herinner me nog het moment dat ik oog in oog met een op hol geslagen paard stond. Vanaf de fiets dook ik op hem en meteen stond het edele dier stil. Hebbes. David schreeuwt dan uit, met mijn God spring ik over een muur. Maar och, dit jochie heeft een grote mond en last van vrouwenarmen. Heb het goed. Ik werd zo geraakt door wat een imposant God wij hebben. Als zo'n stier tegenover me staat en wat een kracht staat daarbij. Dit is een schepping, daar heb ik mee te maken. En ik dank God in mijn blote knie dat er een hek tussen zat. Want hij had me echt... ik weet niet wat er gebeurd had. Ik had hier niet gestaan, denk ik. Zo, dit is de natuur. Dan kun je zeggen, dat is ook gebrokenheid, tuurlijk. Ik bedoel, dat zo'n beest mij aanvalt, dat heeft ook iets met de gebrokenheid, de zondeval te maken. Maar die kracht die daarin naar voren komt, ik heb daar enorm veel respect voor. Respect, prachtig. Maar goed, dus dat even tussenzijde van dat ik even zo'n fles champagne opentrek met Jan. En dan vervolgens met Herman in contact kom te staan. Voor de komende jaren, dan kom ik weer even terug over datgene wat ik in mijn bediening wil doen. Voor de komende jaren wil ik mij graag inzetten voor de opbouw van Gods bruid. Mensen leren hun geloof om te zetten in gesprek met Henk en Ingrid. Zeg maar, mijn buren. Omdat we deels van giften leven, heb ik enige tijd geleden een aanvraag gedaan aan de gemeente voor een ondersteuning. En dat heeft geresulteerd in een gesprek vanwege het wegvallen van een project in het collecterooster. Ik begrijp dat u een keus krijgt uit een aantal projecten waarvan ik er één ben. Ik wil u dan ook graag mijn werk van harte aanbevelen en zie uit. Wat betekent dat in de praktijk? De komende maanden ga ik mij richten op het herschrijven van de sprekerstraining ten behoeve van de cursus AC, Aanstekelijk Christen. Dus ik wil dat niet alleen blijven doen. Ik wil mensen trainen om voor de klas te komen staan. Tegelijkertijd ben ik op zoek naar mensen. Ik heb er een aantal gevonden die ook getraind willen worden en die mij gaan helpen die cursus uit te zetten in de gemeentes in Zuid-Holland. Inmiddels wordt er een nieuwe afdeling om mij heen gebouwd, mag ik met trots zeggen. Kerk en Samenleving zal het waarschijnlijk gaan heten, ik weet niet precies, dat ga ik niet over. Maar een coördinator is inmiddels aangesteld en na de zomer gaat hij in samenwerking met mij ook kerkrelaties opzoeken, opbouwen en ondersteunen. Met regelmaat sturen wij een nieuwsbrief en met de ontwikkelingen of nieuwtjes waarvan ik denk dat het goed is om die te delen. Er zijn jaren van 14 nieuwsbrieven. En als ik in de administratie kijk, maar ook voor ruim 20. Ja, ik kan dus wel spammen, hashtag neemt u mij niet kwalijk. Met tussenpozen van 1,5 jaar organiseer ik samen met het Leidse collega's een vriendenavond. Gezamenlijk met een spreker willen we u dan bedanken en prikkelen. Degenen die niet meer geven, of nog niet geven, en die ons al lang ondersteunen. En het studentenwerk, dat laat ik achter met een gerust hart en zo af en toe mag ik nog even meedoen. In de applijst staan nu 25 studenten die meedoen en medewerkers. Wekelijks gaan ze de universiteit op. Dus ik laat het werk in Leiden met een gerust hart achter. Ik moet wel, want het is niet mijn werk. God is aan het werk en ik mag meedoen. Maar niet alleen ik, ook u. Op de plek waar u staat of zit, in de gemeente, met elkaar, in de buurt, gezin, noem maar op. En met een ondersteuning in gebed, financieel, kunt u ook meewerken in het werk wat God mij heeft toevertrouwd. Ik wil u dan ook van harte uitdagen en zegenen met de keus die u maakt, in ieder geval. Nou, dat is wel duidelijk, hè? Soms denk ik wel eens van, ik ben niet de meest gewone christen, dus u moet me ook niet kwalijk nemen dat ik soms dingen doe, zeg of uitspreek of bedenk die niet helemaal binnen de kaders vallen. Maar na 10 jaar zie ik nog steeds dat u mij heeft overleefd, dus gefeliciteerd. Evangeliseren, ik zei het net al, met zo'n gezicht naar buiten lopen, de boodschap komt over. Het is niet dat u een opleiding heeft, een hoop geld, blauwe ogen, blonde, weet ik veel haar. Het is niet zozeer uw verdienste dat het evangelie door u heen plaatsvindt. Het is Gods keus. God heeft er ze nou eenmaal voor gekozen. En er zijn misschien wel dagelijks momenten dat u de fout in gaat of dat de dingen in de weg staan. God is met u bezig. Is totaal niet geïnteresseerd in uw mening, in uw handelen. God is geïnteresseerd in u als mens. En zal er alles aan doen dat het evangelie door u heen plaatsvindt. U bent een handvat. En daar heeft God voor gekozen, als vader. Nou, gaat het leven niet altijd vanzelf. U loopt ook deuken op. Het leven is ook hard. Als ik zo'n stier zie met zoveel geweld en de angst die bij me opkomt, soms dan heeft u zo'n stier in uw leven en wordt u wel geraakt en loopt u schade op. En er zijn dingen bij die zo diep graven, die zo diep hakken, dat u zelf misschien bij uzelf wel denkt van, nou, ik kan het niet meer of ik wil het niet meer, ik durf het niet meer. Er zijn talloze redenen waardoor u misschien wel zegt van, laat maar. De schade is soms te groot. Petrus zou zeggen van, stel dat vergeving even niet lukt, geef het dan over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Dat is al misschien moeilijk genoeg dan, maar als vergeving niet lukt, geef het dan aan God. Want die oordeelt rechtvaardig. Maar dwars daar doorheen, zeg maar, zijn dat misschien wel juist de momenten waardoor u evangeliseert. Als ik kijk in mijn eigen leven, ik ben behoorlijk gepest op school en ik heb daar een heel slechte start gemaakt in de maatschappij. Ik dacht, ik kan scheppen, meer niet. 5 jaar lang technische school is voor mij 5 jaar lang gewoon hel geweest, dat is duidelijk. En God heeft mij toch gegrepen. En het feit dat ik hier sta is voor mij nog elke dag het beleven van een wonder. Omdat ik het niet zozeer, ik ben niet achter mijn daders aangegaan, maar ik heb het aan God gegeven. En dat blijkt een gouden greep te zijn geweest. Zonder dat ik het in de gaten had. En dat is evangelie. Dat is meegenomen worden in de begeistering. Ik vind dat zo'n mooi Duits woord. Het laat zoveel meer als dat het de werkelijkheid zien. Gods geest in u. Enthousiast. Eintheus, God alleen. Zo'nzelfde persoon waar dat allemaal gebeurt is Abraham. En ik heb het hier al een keer over gehad, weet ik. Maar ik kon het niet laten. De preken schreeuwen dan een voorrang in mijn hoofd. In zo'n aanloop naar deze keer toe. Ik denk, ik ga het nog een keer doen. Het is een van de figuren die in de Bijbel voor mij het meest imponeert. Ik ben daar echt jaren mee bezig om te zien van, wat gebeurt hier nou? En ik zou met u willen vragen, kijk nou eens even met mij mee. Pak uw Bijbel er alsjeblieft bij. Uw app mag ook. En laten we maar gelijk met de conclusie beginnen. Dus ik kom daar straks weer op terug, maar laten we die gelijk maar oppakken in Galaten 3, vers 6 tot 9. En ik heb daarboven gezet, het leven van Abraham vanuit het Nieuwe Testament bezien. En eigenlijk zou ik nu gewoon een sonate van Bach neer moeten laten neerdalen van dat die spanning omhoog komt. Van, nou, hier gaat de Bijbel open, dit wordt heel spannend. Hoe gaat dit aflopen? Zo bijzonder is Gods woord aan ons gereikt. Ik pak helaas even een stukje ertussen uit. De context is best wel belangrijk, maar gezien de tijd wil ik u dat even besparen nu. Maar lees dat thuis gerust nog eens door. Galaten 3, vers 6. Op dezelfde wijze heeft ook Abraham God geloofd. En het is hem tot gerechtigheid gerekend. Gij bemerkt dus, vers 7, dat zij die uit het geloof zijn, en heeft hij het ook over ons, kinderen van Abraham zijn. En hier komt hij. En de schrift, met een hoofdletter, die tevoren zag dat de God de heidenen uit geloof rechtvaardigt, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd. Dubbele punt. In u zullen alle volken gezegend worden. Zij die uit het geloof zijn, worden dus gezegend tezamen met de gelovige Abraham. De schrift, vers 8, die tevoren zag dat God de heidenen uit geloof rechtvaardigt, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd. Mooi, hè? En dan sta je af, we kijken nu naar een persoon, helemaal aan het begin van de geschiedenis, die uiteindelijk het evangelie uitgelegd krijgt, wat wij nu weten. 2000 jaar. Ik ga daar straks op terugkomen op deze tekst. Het evangelie uitgelegd hebbende aan Abraham. Het leven van Abraham, als je dat in oogenschouw neemt, dan staan daar een aantal punten, haal ik er nu even uit, waarin je dan kan zien, dat zijn diepe momenten voor Abraham. En dat zijn onder andere momenten waardoor hij het evangelie uitgelegd krijgt. En één zo'n moment vind ik dan, dat is eigenlijk ook wel een heel triest moment, is Genesis 23. Dus we gaan even naar het begin. En dan is dat aan het graf van zijn Sarah, zijn Saartje, is gestorven. Dat was een heel goed huwelijk. Een huwelijk met deuken, maar het was een heel goed huwelijk. Abraham was gek op zijn Sarah. En Sarah was gek op Abraham. Met alle deuken, alle momenten, diepe punten, samen. En dan wordt daar, beschreven een soort conclusie over Sarah. Genesis 23, vers 1. En Sarah leefde 127 jaar. Dit waren de jaren uit Sarah's leven. En Sarah stierf te Kiriat Arba. Dat is Hebron. In het land Kanaan. En Abraham ging naar binnen om over zijn Sarah te weeklagen en haar te bewenen. Toen stond Abraham op, ging heen van zijn doden en sprak tot de Hethieten: een vreemdeling en bijwonend ben ik bij u. Geef mij een eigen grafstede bij u, opdat ik mijn doden mogen uitdragen en begraven. Toen antwoordde de Hethieten Abraham en zeide tot hem: luister naar ons, mijn heer. Een vorst gods zet gij in ons midden. Mooi, hè? Een vorst gods. Kijk, als je kijkt naar de geschiedenis van dit volk, de Hethieten, dat is een volk die eerst sloeg en dan praatte. Kindoffers, ontzettend bloeddorstig volk, verschrikkelijk. Met talloze goden, een volkomen uit de hand gelopen bevolkingsgroep die als wilde beesten rondliepen en leefden en alles en iedereen om zich heen gewoon afmaakten. En die hebben dan een buurman, die Abraham. Abraham, we zijn het niet met jouw God eens. We geloven daar ook helemaal niet in. Maar jij bent een vorst gods, een koninklijk mens. Die hebben Abraham gezien. En hun conclusie is, we zijn het niet met hem eens. We hebben onze eigen rieten. Maar je bent een koninklijk mens. Zo kijken dus die mensen naar Abraham. Dat is één punt. Want de vraag is, waar halen ze dat vandaan? En dan kijken ze in feite naar het leven van Abraham. Hij zit daar middenin. En zo'n moment moeten ze dan waarschijnlijk gezien of gehoord hebben, is dan Genesis 14. We gaan even naar voren weer, een paar hoofdstukjes. Dat is zo'n type, zo'n moment waarin je ziet wat de tekst gelaten eigenlijk bedoelt met dat de schrift het evangelie heeft uitgelegd. Vers 18 uit hoofdstuk 14. Melchizedek, de koning van Salem. Mooi, hè? Salem. Je voelt daar die naam Jeruzalem in terugkomen. En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. Dat was na de oorlog. Het type van de Heer Jezus zie je terug. Het Christocentrisch denken dwingt ons na te denken over dat Melchizedek in dit geval het type van de Heer Jezus in het Oude Testament is. En hij komt met brood en wijn. Hij was priester van God de Allerhoogste. En Melchizedek zegende hem en zeide: gezegend zij Abraham door God die uw vijanden in uw macht heeft overgeleverd. En hij gaf hem van alles de tiende. En dan, als je dan in zo'n euforische overwinning zit en je krijgt brood en wijn, dan zie je dat ook de Satan langskomt en dan in dit geval in het type van de koning van Sodom, je voelt hem aankomen. En die zei tot Abraham: geef mij de mensen en behoud de haven voor u. Kom op, Abraham, je mag de spullen hebben. Geef mij mijn mensen terug. Blijkbaar was dat. En dan is de reactie van Abraham is zo koninklijk als een vorst gods. Let op. Ik zweer bij de Heere, de God van de Allerhoogste, de God, de Allerhoogste, de Schepper van hemel en aarde. Zelfs geen draad of schoenriem, ja, niets van het uwe zal ik nemen. Opdat gij niet kunt zeggen, ik heb Abraham rijk gemaakt. Het gevaar hiervan, het geld, zeg maar, van de spullen, daarvan heeft Abraham ruiterlijk afstand van gedaan en gezegd van, dat wil ik niet. Ik wil niet dat jij zegt, want er is dan maar één die mij rijk maakt. Eén, en dat is God. Ik wil niets van jou hebben. Dus daarin zie je al zo'n koninklijke eigenschap terugkomen. Volgend tekstgedeelte over Abraham. We gaan weer even door naar hoofdstuk 22. En daar zie je dan, en we kennen het verhaal allemaal wel hoor, denk ik. Daar zie je dan ook zo'n moment waarin eigenlijk dus de schrift Abraham voor ogen wilt houden. Wat dan de uitleg van het evangelie is. Hoofdstuk 22 van Genesis, vers 1. Hierna gebeurde het dat God Abraham op de proef stelde en zeide Abraham, en deze zeide, hier ben ik. Mooi hè, hier ben ik. En God zeide, neem toch uw zoon, uw enige, die gij lief hebt, Isaac. En ga naar het land Moria en offer hem daar tot een brandoffer op een der bergen die ik u zal noemen. Toen stond Abraham des morgens vroeg op, zadelde zijn ezel en hij nam twee van zijn knechten met zich, benevens zijn zoon Isaac, kloof de hout voor het brandoffer, begaf zich op weg en ging naar de plaats die God hem noemde. En toen Abraham op de derde dag zijn ogen opensloeg, zag hij die plaats in de verte. En Abraham zei tot zijn knechten, blijf gij hier met de ezel, terwijl ik en de jongen daar ginds heen gaan. Wanneer we hebben aangebeden, zullen wij tot u terugkeren. Wat een spanning moet die Abraham. Kijk, wij weten hoe het verhaal afloopt, maar dat wist Abraham niet. In wat voor situatie durft God een kindoffer notabene, waar hij eigenlijk ook heel vaak dat verboden heeft, wij mogen geen mensen offeren, toch zo ver durft te gaan, zo ver het vertrouwen durft uitspreken van ik durf met Abraham tot het uiterste te gaan. Want ik weet, Abraham kan niet zonder mij, zoals ik niet zonder Abraham kan. Jongen. Toen nam Abraham het hout voor het brandoffer en legde het op zijn zoon Isaac. Hij nam het vuur en het mes met zich mee. Zo gingen beiden tezamen. Toen sprak Isaac tot zijn vader Abraham en zei, mijn vader. En deze zei, hier ben ik, komt hij weer, mijn zoon. Hij zei, hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam ten brandoffer? En Abraham zei, God zal zichzelf voorzien van een lam ten brandoffer, mijn zoon. En zo gingen beide tezamen. En dan komen ze daar, hij bindt zijn zoontje vast, zijn zoon, dus een volwassen vent waarschijnlijk. En hij staat met het mes klaar en uit de hemel komt een engel die roept, stop. Abraham, Abraham, doe uw kind niks aan. Dit heeft waarschijnlijk ook te maken met de uitleg van het evangelie. Dan denk ik ook meteen, dit is het rauwe leven waar Abraham mee te maken heeft. Wie als vader doet dit? Ik ben inmiddels grootvader, kom niet aan mijn kleinzoon, want ik word die stier Herman. Je blijft van mijn kinderen af. En God ten diepste kijkt ook zo naar u. Kom niet aan mijn dochter. Als jij het lef hebt om met je vingers aan mijn dochter te komen, je hebt met mij te maken. Met mijn zoon. En tegelijkertijd blijkt gewoon dat God dingen in ons leven toelaat, waarvan wij denken van waarom overkomt mij dit? Waarom, God, als u liefde bent, laat u dit toe? Zoals die Dennis dat eigenlijk ook mij voorhield. Ik heb daar geen antwoord in. Maar als ik terugkijk in mijn leven en ik kijk terug naar de hel die ik 5 jaar heb meegemaakt op de technische school, dan heeft mij dat zoveel geleverd. Ik heb me jarenlang geschaamd voor het feit dat ik zo opgegroeid ben. Vol twijfel, vol angst, vol teleurstellingen, verbitterd en in een hoek gaan zitten en laat maar. Mijn moeder schopte me de deur uit. Ga alsjeblieft vrienden zoeken. Die werd natuurlijk helemaal gek van me. Ik zat thuis en deed helemaal niets. Het lijkt heel onrechtvaardig, maar het heeft mij zo een redding opgeleverd. En ik weet nog dat ik heb het vaak, wel eens vaker verteld, dat ik uiteindelijk door een neef meegenomen ben naar een zeilkamp in Zandvoorde in 78. En daar zat ik naast een ex-Hells Angels christen. Ja, en ik kon niet anders meer dan denken van nou, nu is het einde. Die man die haalt uit en het is gewoon klaar. Zoveel geweld zat er naast mij. Dat God liet dat blijkbaar toe, omdat ik dan uiteindelijk tegen de muur stond. Want wat ik deed is mij verschuilen en mij vasthouden aan mijn angst. En daarmee gewoon niet bereid was om mijn handen open te leggen en voor de genade van God klaar open te staan. Ik deed dit. Die man die draait zich naar me toe. Hij zegt van, joh, weet je dat Jezus om je geeft? Nou, ik durfde geen nee te zeggen. Dat is voor mij zo'n angstig moment geweest. Zo heftig dat ik moest wel. En God heeft dat gebruikt in zo'n onrechtvaardig moment. Want dat mijn moeder de straat op schopte tot het moment dat die spierbal naast me zei. Dat tegen me zei. En eindelijk kon ik onder passief-agressief geweld, zeg maar, gewoon me openstellen, Heer, als het dan zo, dan kom dan maar, want ik weet ook niet hoe het verder moet. Prachtig moment voor mij, hè, voor mij. Zelfs voor mij, voor Ruud van Delft. Ik heb het over wat mij is overkomen en ik heb niet anders. Maar daarmee wil ik ook aantonen dat de weg die jij hebt met God, net zoals met Abraham, dat heeft daar alles mee te maken. Het is ook het evangelie door jou heen. Door al die momenten dat jij schreeuwt naar God. Ik weet niet waarom het gebeurt. Ik hou ook niet van onrecht. Ik ben liever een vredestichter. Maar God is met je bezig. Of je nou wilt of niet. En het gaat door jou heen. Ik heb talloze momenten in mijn leven gezien dat ik er niet van bewust was, maar dat mensen zo geraakt zijn door het evangelie. Terwijl ik bij mezelf dacht, ik? Ja. Jij? Ja. Nou, er zijn nog een aantal teksten eigenlijk hieraan die nog meer bij Abrahams leven passen hierin. Die wil ik overslaan even. Ik zou zeggen ga van de zomer, pak het maar als een roman aan en lees eens mee van waar Abraham in zich bevindt. Ga 4 dagen niet drinken. Het is met dit weer, want hij kent niet anders, zeg maar. Van voel eens mee wat het is om in de woestijn rond te lopen en daar eigenlijk blind God achterna te gaan die van Zuid-Irak naar Syrië, terug naar Jeruzalem, weer naar Egypte. Man die, en God achterna te gaan. In alle momenten dat je ook misschien niet weet waar het naartoe gaat. Waarin je 1 ding zeker weet, God is met ons, Emmanuel. Het staat op de euro, dus je kunt er elke dag naar kijken. Yes. In het gesprek van Jezus, ik ga nog 2 teksten van jullie met jullie aanhalen. In het gesprek met de Farizeeërs in Johannes 8, vers 56, daarin zie je dus de schriftgeleerden. En dat is echt een interessant hoofdstuk waarin die Farizeeërs toch concludeerden van, nou ja, we zijn wel nakomelingen van Abraham. Hè? We zijn toch iets meer mensen als de rest, zware. En die zijn daar, die halen daar hun maatstaven uit. En die gaan daarmee een eigen leven laten leiden. En tegelijk zegt Jezus dan in feite gewoon constant over het feit van, joh, jullie moeten niet naar Abraham kijken, maar jullie moeten naar mij kijken. Jullie moeten naar God de Vader kijken. En dat doe je door naar mij te kijken. En wat zegt hij tegen de Farizeeërs in hoofdstuk 8, vers 56? Uw vader Abraham, dat zegt hij tegen de schriftgeleerden en de Farizeeërs. Uw vader Abraham heeft zich erop verheugd mijn dag te zien en hij heeft die gezien en zich verblijd. De dag van de Heer Jezus. We weten niet of dat de opstanding is of de jongste dag of dat weten we niet. Maar het is de dag van de Heer Jezus en Abraham aan het begin van de geschiedenis heeft hij gezien. Of zoals Hebreeën 11 schrijft, dat Abraham door het geloof vertoefd heeft in het land der belofte, als in een vreemd land, waarin hij in tenten woonde en met Isaac en Jacob mede-erfgenamen waren van diezelfde belofte. Want, dan gaat het over Abraham, hij verwachtte de stad met fundamenten waarvan God de ontwerper en bouwmeester is. Moest kijken wat in zijn leven, in al zijn tegenslagen en zijn moeite en zijn zegeningen en de oorlogen die hij gevoerd heeft. Het heeft allemaal maar op 1 ding te maken gehad. Dat is aan het begin van de geschiedenis, de dag van de Heer Jezus. Dat is het eind van de geschiedenis. waarbij hij ook uitzag naar de stad met fundamenten waarvan God de ontwerper en bouwmeester is. Jouw leven staat in datzelfde licht, waarin wij na Christus, die dag hebben wij terug, dus daarin mogen we ook de relatie hersteld weten tussen ons en God. Terwijl Abraham dat dus blijkbaar toen ook al wist. Maar daar mogen wij volop vertrouwen dat het aan God niet gelegen heeft of niet meer ligt. Wij mogen los van onszelf, los van onze zonde, gewoon naar hem kijken en echt leren vertrouwen op wat hij te doen heeft met ons. In al onze omstandigheden, op school, op je werk, thuis, in de tuin, voor mij wordt in onder de douche. Het is allemaal Emmanuel. En ook als je dan op je knieën huilt en denkt van, Heer, dit is gewoon te veel. Ik kan hier niet meer uit de voeten. Wees gerust, God is met je. En ik zeg dat nu terugkijkend, ik ben 57, dus mijn leven is al heel eind op weg. Maar ik getuig niet anders van het feit dat God met je bezig is. Omdat ik het gezien heb. Talloze manieren en malen. Het is evangelie door ons heen. Mooi hè? Oh jongens, hebben jullie nog anderhalf uur? Heerlijk om hierover na te denken. Hoe God zo genadevol is en liefdevol en met je bezig is. Joh. Ik zei tegen die Moslan, joh, ik sprak Allah vanmorgen nog mee. Ik sprak hem ook vanmorgen. En ik moet echt de groeten hebben. Het is zo bijzonder hoe hij met ieder voor ons gewoon toch bezig is. In zijn grootheid en zijn macht, hoor, en zijn majesteit. God is zoveel groter als, ik kan hem hier niet in een vakje stoppen en als een soort liefdevol, aardige vader, als een teddybeer beschilderen. Nee, God heeft ook die Herman gemaakt. Die spierbundel. En die grootsheid en die kracht en de bliksem en de natuur. En dat is ook God. En wij mogen meedoen. Dat is zijn keus. Dus laat je vandaag verwonderen over het feit wat je allemaal overkomt. De mensen die je tegenkomt en de mensen met wie je spreekt. Elkaar bidt, lacht, huilt, vecht, leest. Zullen wij met elkaar God aanbidden in een moment van gebed? Mag ik jullie voorgaan? Vader, zo heet u. En we zongen het al, onze Vader. Want Heer, we horen bij elkaar, we zijn broer, zus van elkaar, ongeacht leeftijd, achtergrond, ervaring. Wij horen bij een familie. En zoals we u bezingen, dat gebeurt over de hele aarde. Op elk plekje van de aarde wordt het zondag, wordt het 10 uur, komen mensen bij elkaar en bezingen u. En als een golf gaat het over de wereld heen. En we mogen meedoen met die in dat geheel, Heer. We zijn onderdeel in het grote verhaal. We zijn ook individu, Heer. En we schreeuwen ook om uw liefde en ook om uw aanwezigheid. Help ons de ogen te openen en u te vinden, u te zien. In de kleine dingen, in de grote dingen, in ons leven, in de dingen waar we niet uitkomen. Help ons om het bij u neer te leggen en het van u te verwachten. Dank voor Abraham. Dank voor de manier waarop we dat ook mogen belezen. Dank dat we weten hoe het bij hem afliep. Waardoor we mogen vertrouwen dat we uiteindelijk in ons leven ook, dat het goed komt. Omdat u erbij bent. Ik bid u, zegen ons, opdat wij tot zegen mogen zijn. In Jezus' naam. Amen.